Zwammerdam.
Welkom. Je bent afgestudeerd verkeersplanoloog aan de UvA en werkt nu als planoloog bij de gemeente Amsterdam. En in april kwam dit jaar jouw boek uit, De stad en de auto op weg naar een auto-onafhankelijk mens. Heb je zelf een auto?
Ja, die vraag had ik natuurlijk kunnen verwachten. Ik heb overwogen om dat in het voorwoord te zetten, of ik hem wel of niet heb. En om daar iets, want mensen willen dat natuurlijk altijd weten. Ik heb het expres niet gedaan, omdat ik wilde dat het niet te veel over mij ging. En de auto ligt ook heel erg gevoelig. En wat je er ook over zegt, als ik zeg ik heb geen auto, ja, dan wordt natuurlijk vaak gezegd van dan heb je weer zo'n moralist die anderen komt vertellen hoe die het ook moet doen. Hmm. En als je zegt je hebt wel een auto, dan krijg je te horen, oh, nog hypocriet ook. Weet je wel, die is kritisch op de auto en zelf rijdt hij lekker door. Ja, ja.
Hmm.
Dus je kunt het eigenlijk nooit echt goed doen. Maar nu je het vraagt, wil ik het gerust wel zeggen. Ik heb zelf geen auto.
Okay.
En wel drie dochters opgevoed, die inmiddels wat ouder zijn. In een provinciestad.
En allemaal zonder auto.
En dat allemaal zonder auto. Maar daar moet ik wel bij zeggen, ik heb wel een rijbewijs. Ik huur er soms een. En als huurauto's of deelauto's er niet geweest zouden zijn, zoals vroeger, hè, rond 1980 of zo, dan weet ik niet of ik het zou hebben volgehouden.
Ja, waarom?
Want omdat de ondertitel van mijn essay is niet voor niks op weg naar een auto-onafhankelijke mens. Een van de problemen aan automobiliteit is natuurlijk dat het tegenwoordig lang niet voor iedereen meer een vrije keuze is om wel of geen auto te rijden. En we hebben natuurlijk, ik ben planoloog, we hebben Nederland ruimtelijk zo ingericht of laten ontstaan, dat het voor best wel veel mensen eigenlijk wel bijna moet. En dat geldt voor mij in mijn gezinssituatie ook. Ik heb af en toe auto's gehuurd voor situaties dat ik dacht, nou ja, zonder zou het hebben gekund, maar met zoveel implicaties, zoveel gesodemieter in je drukke gezinsleven. Dus vandaar. En daar zit meteen ook wel mijn bezwaar, eigenlijk voor iedereen.
Mm.
We zouden een ruimtelijke orde moeten hebben die de auto iets minder aan ons opdringt. En dat het wat meer voelt als van, nou, het is wel eens een keer leuk of makkelijk, maar het is ook prima om het niet te hebben.
Ja, precies.
Dus daar worden we vrijer van.
De manier waarop steden nu vormgegeven zijn, dwingt ons eigenlijk om de auto te gebruiken.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk een glijdende schaal. Hè. Er zit heel veel gemaksmobiliteit natuurlijk in Nederland. Dus dat is lang niet voor iedereen zo. En als je enquêtes houdt, vinden mensen natuurlijk al heel snel dat hun automobiliteit noodzakelijk is. En dat kun je natuurlijk best wel vaak vraagtekens bij zetten. Maar ja, het is natuurlijk wel zo. We zijn wel de afgelopen 100 jaar, hè, dat heb ik ook beschreven, wel in een samenleving terechtgekomen dat een wat mij betreft een te groot deel van de automobiliteit niet vrijwillig genoeg meer is.
Ja, oké. Okay, laten we daar zo meteen nog dieper op ingaan. Want ik wilde nog een persoonlijke vraag stellen.
Ja.
Je zegt ook, als kind spaarde je autofolders.
Ja. Ja, dat heb je goed gelezen.
Dus je hebt wel ja, een liefde voor auto's misschien?
Nou, die liefde is er nu nauwelijks meer. Behalve soms, dat komt in sommige bijzinnen ook wel aan de orde, een beetje de car culture, zeg maar. Road movies, daar heb ik ook wel wat mee. Dat is wel heel leuk natuurlijk. Maar die autofolders, ja, ik ben inmiddels 54. En de laatste autofolder heb ik geloof ik al 35 jaar geleden de deur uit gedaan, of nog eerder. Daar heb ik niet meer zoveel mee, nee. Ik ben eigenlijk sowieso wel geïnteresseerd in mobiliteit. Mijn liefde is eigenlijk wat meer overgegaan in railmobiliteit. En ik zit nu in de fase dat juist die een beetje aan het bekoelen is.
Oké, dus nu zijn het de treinfoldertjes.
Ja, nou ja, heb ik inderdaad, nu je dat vraagt, heb ik inderdaad ook gehad, ja. Tenminste, dat zijn dan niet echt folders, maar meer magazines en dat soort dingen. Ja, ook gehad. En zelfs vliegtuigen, ook. Dus alles wat beweegt, heb ik eigenlijk wel wat mee.
Ja, goed.
En fietsen zelfs ook, ja, ja.
Mooi, ja. En want het aantal auto's in Nederland groeit op het moment, nog steeds. Er zijn bijna 10 miljoen auto's in Nederland.
Ja.
En dat realiseerde ik me niet zo, want ik heb ook in Brussel gewoond en in Auckland, in Nieuw-Zeeland. Wat voor mijn gevoel veel meer autosteden waren.
Ja.
Maar dus ook in Nederland en in Amsterdam is het ook nog steeds...
Ja, nou ja, je zegt Amsterdam. We zitten hier in Amsterdam. Daar moeten we natuurlijk een beetje mee uitkijken. Want Amsterdam is nogal een bubbel. In veel opzichten en ook qua automobiliteit. Ik heb me daar zelf het eigenlijk tot een paar jaar geleden ook wel in vergist. Dat ik dacht altijd het fietsgebruik groeit in Nederland. Ja, in Amsterdam binnen de ring is dat inderdaad zo. En in sommige andere steden echt in die kern. Maar in Nederland breed is het helemaal niet zo. Dat valt allemaal wel mee. En dus hetzelfde met die automobiliteit. Ja, als je nu in Amsterdam Centrum kijkt, dan denk je van nou, dat valt eigenlijk wel mee met die automobiliteit. Maar dat is... Amsterdam Centrum is Nederland niet. Ga maar kijken in Veenendaal en Uden.
Dat vergeten we mensen misschien die daar wonen in de kern van Amsterdam.
Inmiddels is dat de meerderheid van Nederland. De meerderheid is inmiddels, hè, ik noem ze autotuinsteden, suburbia, even kort gezegd. En dat, ik vind ook in allerlei andere opzichten dan mobiliteit, vind ik dat suburbia wat te weinig op onze radar staat. Het domineert Nederland nu. En dat is zeer autorijk en groeiend.
Ja. Ja, laten we zo meteen naar die geschiedenis kijken. Je schrijft ook nog van de mens, de stad en de auto kunnen altijd maar twee floreren.
Ja.
Hoe werkt dat eigenlijk?
Nou ja, het valt me altijd op dat gemeentelijke strategienota's of verkiezingsprogramma's, die willen altijd alle drie adresseren. Dat lees je bijna altijd. Van, de mens moet natuurlijk floreren met betaalbare huisvesting en goede banen en leefbaarheid en alles. En de stad natuurlijk ook. Hè? De economie moet vooruit en noem maar op. Maar de auto ook. Wordt ook altijd geadresseerd. Een parkeervriendelijke stad hoor je vaak. En vrije mobiliteitskeuzes en geen files natuurlijk. En dan kom je, notas die dat zeggen of verkiezingsprogramma's komen dan echt op het terrein van de onmogelijkheden. Gewoon puur in meetkundige zin. En dat, ik hoop dat dat duidelijk genoeg is geworden in mijn essay.
Mm-hmm.
Maar stad en auto zijn echt communicerende vaten. Dus als je, natuurlijk kun je meer ruimte aan de auto bieden. En dat zie je ook in extremis. In Auckland in Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld. Ook al ben ik er nooit geweest. Maar ik heb er wel een bepaald idee bij. Houston, Dallas, dat soort steden. Is natuurlijk heel veel ruimte aan de auto gegeven. Maar de stedelijkheid is het slachtoffer. En andersom. Je kunt ook ruimte aan stedelijkheid geven. En daar floreert de mens ook vaak bij. Zeg ik, dus vandaar de mens haal ik er ook altijd bij natuurlijk. Van, uiteindelijk gaat het om de mens. Je kunt geen goede stedelijkheid creëren en tegelijkertijd volop ruimte aan de auto bieden. Dus het is echt een meetkundige keus die je moet maken. En ik vind dat te weinig verkiezingsprogramma's en strategienota's daar eerlijk over zijn.
Ja.
Waardoor we onszelf een rad voor ogen draaien.
Ja, precies. En wat zijn een paar nadelen van die auto? Wat, op welke manier beïnvloedt stad en mens?
Nou ja, die kun je natuurlijk op verschillende niveaus bekijken. Het niveau wat ik eigenlijk nauwelijks benoem in het essay is natuurlijk klimaat en milieu en dergelijke. Dat zijn de hele grote thema's. Maar ja, ik mocht van de uitgever niet veel verder gaan dan 100 pagina's. Dus ik dacht van nou, dat laat ik maar even zitten. Het klimaatprobleem is duidelijk genoeg. Nou, dan kom je natuurlijk op de stad zelf. Je ziet altijd, dat wat kost automobiliteit? Je ziet dat stedelijkheid veel waard is. In alle opzichten. Er wordt het meeste geld verdiend. Mensen gaan er het liefst naartoe. Het is er het gezelligst. Nou ja, Amsterdam Centrum. Vergelijk het maar met Uden of met Veenendaal. En het is wel duidelijk dat werkgevers, mensen die een huis zoeken, toeristen, wie dan ook. Die is veel sneller geneigd om naar Amsterdam Centrum te gaan dan naar Veenendaal. Gemiddeld genomen, hè? Ik krijg altijd het weerwoord van ja, maar niet iedereen wil in Amsterdam Centrum wonen. Nee, dat weet ik ook wel. Ik woon er zelf ook niet. Maar gemiddeld genomen staat er natuurlijk veel meer druk op steden dan op buitenwijken. En dat zegt iets over de aantrekkelijkheid en de waarde van stedelijkheid. En in Nieuw-Zeeland is het volgens mij niet anders. Het centrum van Auckland. Daar zullen mensen meer geld voor over hebben dan een of andere willekeurige buitenwijk.
Ja.
Dus stedelijkheid is gewoon een soort magneet. Die nu, doordat automobiliteit overal zo domineert. Hè, met allerlei verplichtingen en dergelijke voor parkeerplaatsen. stedelijkheid krijgt te weinig ruimte, eigenlijk. Waardoor het schaars wordt. En mensen er eigenlijk veel te veel voor moeten gaan betalen. En dat vind ik jammer en zonde voor veel mensen. Ik gun iedereen zijn stedelijkheid. Mm. Dat hij gewoon om de hoek naar de kruidenier kan. En een leefbare straat heeft. En, alleen dat is voor lang niet alle mensen meer haalbaar. Want het enige wat ze kunnen betalen tegenwoordig is een autotuinstad.
Mm-hmm.
En daar hebben ze uiteindelijk ook wel vrede mee. Als ze er eenmaal wonen, denk ik, nou ja, dan maar zo. Maar ik denk dat als je dichterbij onze, hoe zeg je dat? De kernwaarde van de piramide van Maslow komt, zeg maar. Onze werkelijke behoeften.
Mm-hmm.
Dat die stedelijker zijn dan wat veel mensen nu hebben om zich heen.
Ja. Ja, precies. Dat is, ja, de kern van de stad is een beetje, heeft een, is het kloppend hart. En dat spreidt zich uit naar buiten.
Ja.
Maar je moet, ja, dat heb je wel nodig als dat er helemaal niet is in een stad. Dan heb je ook niet die dynamiek van een stedelijkheid.
Nee, dus het basisconcept van een stadscentrum en daarbuiten suburbia, zeg maar, is op zich ook wel prima. Dat is ook heel natuurlijk. Hè? Naarmate je meer naar buiten komt, wordt het dunner bebouwd totdat het weiland is. Alleen eigenlijk de laatste tijdsgewricht dat wij echte stedelijkheid op een bepaalde schaal hebben gebouwd, dat is voor de Tweede Wereldoorlog geweest. Daarna eigenlijk niet meer. Ga maar kijken. Elke omgeving die wij hebben gebouwd na de Tweede Wereldoorlog is eigenlijk autotuinstad. En we zijn pas vrij recent zijn we in bijvoorbeeld Amsterdam Centrum weer begonnen aan het bouwen van nieuwe steden, nieuwe milieus. Die je weer echt stedelijk zou kunnen noemen. Maar dat lukt dan ook alleen maar waar al stedelijkheid is. Als je dat in woorden probeert, dan gaat het waarschijnlijk totaal mislukken. Om allerlei redenen. Dus ja, er is een soort scheefgroei ontstaan tussen die stedelijkheid van voor de Tweede Wereldoorlog en die zo ongelooflijk populair is. En wat we daarna hebben geproduceerd, aangejaagd door de auto.
Mm-hmm.
En wat inmiddels ook een beetje te veel is geworden.
Ja, precies.
Ook door de huishoudensverdunning. En al die rijtjeshuizen met voor- en achtertuinen en hofjes en dergelijke zijn natuurlijk toch een beetje gebouwd met het gezin in gedachten. Met jonge kinderen. En die gingen er ook meestal wonen. Alleen ja, elke demograaf kan je vertellen dat gezinnen met jonge kinderen, die gaan de toekomst van Nederland niet meer zo domineren.
Mm-hmm.
Dat zijn heel andere huishoudenscategorieën. En dat zijn huishoudenscategorieën die een veel natuurlijker voorkeur hebben voor de stad. Ouderen die niet meer kunnen autorijden bijvoorbeeld, of het niet meer willen, die vinden het te druk geworden op de weg. Studenten, jongeren, gescheiden huishoudens, alleenstaanden, dat zijn de categorieën van de toekomst. En die hebben veel meer baat bij stedelijkheid dan baat bij een of andere rijtjeshuis in een verre buitenwijk waar verder niet zoveel te beleven valt.
Ja.
Want in hun huis zelf is al zo weinig te beleven in hun eentje.
Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, want dan zijn we eigenlijk bij een beetje de geschiedenis gekomen. Want 1/3 van je boek is een beetje de sociale geschiedenis van de stad en de auto.
Ja.
En de ruimtelijke geschiedenis. En de auto heeft eigenlijk onze manier van samenleven veranderd. Beschrijf je in dat stuk.
Ja.
En onze tijdgeest vooral over de auto verandert ook. Want steden in de 19e eeuw waren nog bijna geen auto's.
Nee. Toch? Nee, helemaal niet zelfs. Ja, hij is pas uitgevonden eind 19e eeuw.
Mm-hmm.
En dat vind ik ook intrigerend inderdaad. Want eind 19e eeuw, dan praten we over een tijdsgewricht dat steden al best groot waren. Amsterdam had toen al een 500.000 inwoners. Hè? En er waren talrijke steden, ook in Amerika, die al een 500.000 inwoners hadden. Of in ieder geval honderdduizenden. En die leken al best wel op de steden van nu. He, met stenen huizen, geplaveide straten, straatlantaarns, ook al waren ze nog van gaslicht. Bedrijven, parken, noem maar op. Dus eigenlijk alles functioneerde al min of meer zoals we dat nu ook hebben. Alleen zonder auto's. Als je nu zegt een stad zonder auto's, zegt iedereen van ja, dat kan natuurlijk niet. Maar het kon wel. Alleen we deden het toen, we regelden het toen anders. En dat vind ik intrigerend. De geschiedenis laat zien dat het wel kan.
Hmm. Want hoe kon het toen wel dan?
Ja, nou ja, ik ben natuurlijk ook wel, ik heb wel eerlijk geprobeerd te zijn. Ik heb ook aangestipt van ja, wat waren dan wel de verschillen met vroeger? Nou ja, dat waren natuurlijk ook, er waren vroeger wel een aantal kenmerken aan die steden die we nou weer liever niet overnemen. Zoals de paarden. Er waren echt heel veel paarden in die steden. En dus het stonk en die mest in de straten en die waren heel arbeidsintensief en noem maar op. Dus er lagen zelfs vaak kadavers in de straten van paarden. Van, oh ja, er is weer eentje overleden. Nou, laat maar liggen voorlopig of zo.
Oké, ja.
En dat wil je natuurlijk niet terug, hè? Alleen Jane Jacobs heeft wel eens gezegd, mijn heldin, zoals je in het boek hier en daar wel terug vindt.
Ja, die wordt
vindt,
meerdere keren aangehaald.
Ja, ja. Die heeft wel eens mooi gezegd of geschreven, dat het paard werd vervangen door de auto was een vooruitgang. Alleen het is jammer dat we 10 paarden niet hebben vervangen door 10 auto's, maar door 1000 auto's. Daar is het eigenlijk fout gegaan. Dus de auto is inherent prima. Alleen het zijn er veel te veel geworden.
Ja.
Dus dat is natuurlijk een verschil, die paarden. En een ander verschil was natuurlijk de afgelegde afstanden die de mens toen aflegde.
Mm-hmm.
Dat was veel kleiner. Mensen bleven veel vaker in hun eigen buurt. Er was ook veel vaker het werk in hun eigen buurt. Nou, vrouwen natuurlijk helemaal, want die waren veel vaker thuis. Mm. Ik wil dus even voor de duidelijkheid ook, ik noem die emancipatie een aantal keer als verklarende variabel. Hè? Emancipatie heeft automobiliteit aangewakkerd. Ik wil daarmee voor de duidelijkheid niet zeggen dat ik tegen emancipatie ben. Dat is weer een heel andere vraag. Mm. Ik heb vooral geprobeerd te verklaren.
Ja.
En de vraag die je natuurlijk wel kunt opwerpen is of emancipatie, of het hygiënischer maken van de stad door de paard met de auto te vervangen, of dat per se met zulke aantallen auto's had gemoeten. Dat denk ik dus niet.
Hmm.
Dus ja, dat zijn wel twee heel grote verschillen. En je ziet aan die afstanden die enorm zijn toegenomen, die we met z'n allen zijn gaan afleggen. Dat is natuurlijk wel veroorzaakt door de auto ook.
Ja.
De auto heeft gewoon een soort centrifuge aangezet. En ja, we konden het ook allemaal betalen. De welvaart hielp daar nog eens een keer bij. Een enorme centrifuge, waar we ook helemaal niet per se gelukkiger van zijn geworden, natuurlijk. Wie vindt het nou leuk om elke dag zoveel kilometers achter het stuur te zitten? Dat is, ja. Ja, sommigen vinden het heerlijk. Mm-hmm. Ik probeer ook telkens te benadrukken van, ik spreek niet voor iedereen.
Ja.
Zoveel mensen, zoveel voorkeuren. Maar ik probeer wel gemiddelden, zeg maar, er een soort rode draad uit te halen.
Ja, 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 precies. Want dan wordt het ook mogelijk om die stadstuin woonwijken te maken.
Hoe bedoel je?
Door de auto. Heeft de auto het ook mogelijk gemaakt dat dat soort wijken ontstaan? Of waren dat soort wijken ontstaan en had je daardoor...
Ja, nou, je noemt precies die wisselwerking al, dat kip-ei-probleem.
Ja.
Heb ik geprobeerd ook uit te leggen. En eigenlijk was een deel van het boek heb ik ook, als het ware, moeten uitleggen aan mezelf. Zeg, want ik zat met allerlei vragen en mistige gedachtes. En er wordt wel eens vaker gezegd van, als je wil leren, dan zijn er allerlei manieren om te leren. Hè? En iets diagonaal doorlezen, dat is de minst effectieve manier om iets te leren. Dat ben je zo weer vergeten. En de meest effectieve manier is om iets zelf te gaan opschrijven. Dus dat heb ik gedaan. Dus eigenlijk, ik ben zelf nog degene die er het meest van geleerd heeft. En dus ook over die wisselwerking tussen tuinstad en auto. En ik ben zelf tot de conclusie gekomen dat de tuinstad, zoals die als concept werd bedacht, rond 1900. Ebenezer Howard, hè, de Garden Cities of Tomorrow. Kwam die hele beweging op, dat die eigenlijk nauwelijks levensvatbaar was. Omdat de wantoestanden waar die een antwoord op was, die werden eigenlijk toch al geëlimineerd met riool, waterleiding, penicilline, arbeidersrechten, schonere werkplekken enzovoort. Hm. Dus de stad, de levensomstandigheden van mensen, die knapten al enorm op allerlei andere manieren. Er was helemaal geen tuinstad meer voor nodig met lucht, licht en ruimte.
Ja. Tuinsteden, even dat zijn, welke buurten zouden dat nu zijn, bijvoorbeeld in Amsterdam?
Amsterdam-Rijgersbos, bijvoorbeeld. Eigenlijk heel grofweg alles wat na de Tweede Wereldoorlog is gebouwd.
Hmm.
En in Amerika begon het al eerder. Tegelijkertijd zeg ik ook van ook de auto was eigenlijk een onhaalbaar concept. Als we steden zouden blijven bouwen zoals we dat deden rond 1900. Met die dichtheden en die smalle straten. Had de auto nooit deze massale schaal kunnen aannemen. Want het paste gewoon simpelweg niet. En dat bleek wel uit analyses uit 1923 in Amerika. Toen, mooi om dat te lezen in sommige boeken. Autofabrikanten in Amerika, die toen Amerika lag toen duidelijk voorop. Als het ging om automobiliteit. Die zagen dat de stijgende curve van hun autoverkopen een duidelijke dip begon te vertonen. De stijging vlakte af. En hoe kwam dat nou? Nou, onderzoek natuurlijk, dat zat hem in de steden. En niet op het platteland of in de... En mensen kwamen tot de conclusie, die stadstraten die waren al enorm vol aan het lopen. En steeds meer mensen dachten van, nou ja, ik kan wel achteraan de file sluiten, maar aansluiten, maar het heeft niet zoveel zin meer. Dus laat die auto maar zitten. Mm-hmm. Nou, dat was natuurlijk super alarmerend voor de auto-industrie. En die zijn toen met hun enorme lobby's gekomen om stadstraten te verbreden en of later nog te slopen enzovoort. Dus wat je zag is dat de tuinstad werd eigenlijk overbodig door riool en waterleiding en dergelijke. En de auto ging al snel niet meer passen. Maar ze zijn natuurlijk in elkaars armen gevallen. De tuinstad en de auto die pasten natuurlijk perfect bij elkaar.
Mm-hmm.
Want de tuinstad bood de ruimte die de auto nodig had. En de auto die bood de urgentie die de tuinstad nodig had om te blijven groeien en die ruimte te blijven bieden. Dus die zijn een symbiose aangegaan. Vandaar ook mijn term autotuinstad. Die tot de dag van vandaag eigenlijk gewoon doorgaat.
Ja.
Helaas, denk ik, in veel opzichten.
Mm. Waarom vind je dat helaas?
Nou ja, omdat als je nou kunt zeggen dat die autotuinsteden klaterende successen zijn geworden. En steden niet. Ja, dan had ik gezegd, ik kan daar mijn persoonlijke opvatting over hebben. Maar I rest my case, zeg maar.
Mm-hmm.
Ik zie dat het werkt. En dat iedereen er blij mee is. Maar ja, dat, als je goed om je heen kijkt, is dat dus niet zo. Het zijn vooral de steden die werken op dit moment. En die zo aantrekkelijk en populair zijn. En ik haal ook een aantal publicaties aan. Of je hoeft alleen maar om je heen te kijken. Die laten zien dat juist autotuinsteden een beetje zijn, aan het inzakken zijn. Qua populariteit. Het aantal problemen neemt toe. Er ontstaat een concentratie van probleemgezinnen. Selectieve migratie. Autotuinsteden gaan geen florissante toekomst tegemoet. Als ik het zo bekijk. Dus we hebben ook echt wel een onderwerp om te bespreken met z'n allen. En de auto die speelt daar een hoofdrol in. En dan moet ik wel bij zeggen dat de ene autotuinstad is natuurlijk de andere niet. Als het gaat om de bovenmodale autotuinsteden. Hè, met woningen van richting het miljoen en zo. In lommerrijke omgevingen. Dat gaat prima. Weet je? Dus mensen die hun zaakjes prima op orde hebben. Die zorgen ook wel voor een buurt die prima op orde blijft.
Hmm.
Maar er zijn natuurlijk ook heel veel autotuinsteden. Die een veel gemaleerdere bevolking hebben of een bevolking die qua sociaal-economische status daalt, heel veel sociale huur enzovoort. En daar zie je dat ze het niet weten vol te houden op een goede manier. En goede stadswijken, ook met sociale huur, wel. Dat is wat je nu ziet.
Ja, precies.
En dat doet me verdriet ook, hè, voor de duidelijkheid. Mm-hmm. Het is niet zo, want dat verwijt hoor ik dan ook wel eens, je zit hier om autotuinsteden af te kammen. Nee, helemaal niet. Dat doet me verdriet. Ja. Ik ben er zelf in opgegroeid.
Ja? Waarom? Ja,
in Heerengewaard.
Mm-hmm.
En in een wijk die ook nu inderdaad aan het afzakken is. En mijn ouders wonen er nog, dus ik kom daar regelmatig en ik zie het ook.
Ja.
Ik zie dat het afzakt, dat mensen er vooral komen wonen die geen geld hebben voor andere wijken. Maar zo zijn ze natuurlijk nooit bedoeld geweest. Mm-hmm. Ze zijn bedoeld als optimistische wijken met toekomstperspectief en met duurzaamheid. En ik zie dat ze dat niet kunnen waarmaken. Nee, dus precies. Daar hebben wij een gesprek over te voeren met z'n allen.
Ja.
Of wij planologisch wel op de goede weg zijn met z'n allen.
Ja, nee, zeker. Ik ben zelf opgegroeid in Almere. Is dat ook een...
Nou ja, Almere natuurlijk hetzelfde. Hè? Dus ook daar verschilt een beetje in welke wijk je komt. Maar Almere Haven staat er niet voor Horizont bij.
Nee, daar ben ik opgegroeid.
Nou, heb je het al? Nou, dan kun je erover meepraten. Het is natuurlijk met de hoogste ambities gebouwd destijds. En nou ja, je kent de we zitten hier in Amsterdam. Je kent de verhalen waarschijnlijk wel van de verjaardagsfeestjes in Amsterdam. Ja, als je naar Almere verhuist, dat is toch een soort verlies of zo. Hoor je vaak van, goh, gaat het verder goed met je? Dat soort grappen allemaal heel flauwe grappen. Maar het zegt wel heel veel over hoe Almere er nu voor staat.
Ja, zeker. Ja, één ding dat ik ook uit je boek haalde is, de sleutel is eigenlijk parkeren.
Ja.
Ik woon zelf nu in de binnenstad in Amsterdam en mijn buurt zijn ook parkeerplekken opgeheven eigenlijk. Stenen zijn eruit gehaald. Is nu een tuintje geworden.
Ja.
Is dat onderdeel van de oplossing?
Nou ja, kijk, ik noemde dus dat de sleutel parkeren is. Dat is simpelweg omdat auto's 95% van hun tijd stilstaan. Dus als je, ik heb het ruimtebeslag van de auto heb ik centraal gesteld in mijn essay. En dan heb je dus vooral over de geparkeerde auto. De rijdende auto, dat neemt niet zoveel ruimte in beslag. Daar waar er heel veel autoparkeerplaatsen zijn, kun je niet spreken van kwaliteit van die stedelijke omgeving. Dus bijna nergens. Ik zou geen omgeving weten die veel kwaliteit heeft met heel veel parkeerplaatsen. Ik denk ook dat dat een van de redenen is dat autotuinsteden aan het wegzakken zijn. Want ze kunnen gewoon, ja, ze spreken te weinig tot de verbeelding. En dan zeg je, als je ze dan vervangt door tuintjes of groen, is dat dan de oplossing? Nee, natuurlijk. Nee. Als ik nu in Almere met dat voorstel kom, dan worden mensen natuurlijk boos en terecht. Want je neemt hun automobiliteit weg, maar je brengt geen stedelijkheid ervoor terug. Dus dat is natuurlijk een deal die ze nooit zullen aannemen. En dat snap ik heel goed.
Hmm.
En dat maakt het vraagstuk ook zo ontzettend ingewikkeld. Alleen ik heb natuurlijk een relatie gemaakt met de bouw van 1 miljoen woningen waar we ook nog voor staan in Nederland. En dan wordt het natuurlijk opeens wel interessant. Waar moet je die 1 miljoen woningen neerzetten? Nou, Amsterdam Centrum, dat lukt hier en daar nog met een paar, maar dat staat echt wel vol. Ik zou er ook niet voor pleiten om dat nog veel voller te zetten. Hoewel daar wel de meeste vraag zou zijn naar woningen. Dus je moet er omheen gaan kijken. Dan kom je al vrij snel in de autotuinsteden terecht of in de weilanden. En iedereen met belangen in de weilanden, met grondposities, die zeggen dat natuurlijk. En ook de gemakzuchtigen misschien. Van nou, doe daar dan maar, dan zijn we er vanaf. Alleen er zijn natuurlijk allerlei redenen om dat niet te willen. We hebben al zo weinig groen in Nederland. Moeten we nou nog meer weggeven aan sprol? En maar ook omdat er helemaal niet de meeste vraag naar zit natuurlijk. Ik bedoel, zoveel gezinnen met kinderen zijn er niet meer. En als je alles afpelt, is bouwen in de weilanden nog best duur. Want je moet alle infrastructuur er ook heen leggen. Dat komt dan weliswaar weer uit andere potjes van Rijkswaterstaat en dergelijke.
Mm-hmm.
Maar ook dat moet natuurlijk worden betaald. Dus nabijheid is goedkoper, zeg ik ook. Dus als je in de wijken bouwt, inbreidt waar nog wel ruimte is, de oude tuinsteden.
Mm-hmm.
Dat is het goedkoopst. En dan kom ik eventjes terug bij Almere Haven bijvoorbeeld. Als je dan tegen mensen zegt van, goh, we gaan hier parkeerplaatsen opheffen. Niet om er stomme tuintjes van te maken. Want die zijn in de meeste autotuinsteden er meer dan genoeg al.
Ja.
Maar om te gaan verstedelijken. Namelijk om woningen te bouwen voor uw kinderen. Woningen te bouwen zodat het draagvlak voor voorzieningen weer gaat toenemen.
Mm-hmm.
Dan heb je natuurlijk wel een ander gesprek. En dan verwacht ik ook dat meer mensen daar wel voor te porren zijn.
Oké, ja. En dat zou vooral op plekken kunnen waar dus veel parkeerplekken zijn. Of?
Ja, nou ja, mijn boekje is te kort om hele ontwerpprincipes en hele impressies ook. Er zitten niet eens plaatjes in. Dat mocht eigenlijk niet van de uitgever.
Okay.
Het zou ook een beetje te complex zijn geworden. Bovendien, ben ik geen ontwerper.
Nee.
Maar ik doe wel een beroep op ontwerpers. Want ze zijn wel heel erg nodig voor deze transitie. Dus architecten, stedenbouwkundigen en ook verkeerskundigen. We moeten de verbeelding gaan aanzetten van mensen die nu wonen in die autotuinsteden. En hoe het ook zou kunnen. En ik heb daar natuurlijk wel bepaalde ideeën bij. Kijk, natuurlijk moet je het hebben over het herbebouwen van parkeerterreinen bij winkelcentra bijvoorbeeld. Het ziet er nu natuurlijk niet uit. Zo'n winkelcentrum naar binnen gekeerd, dode muren aan de buitenkant, lappen van parkeerterreinen eromheen.
Je beschreef het wel mooi in je boek als een soort winkelcentrum als een eiland in een zee van parkeerplekken.
Ja, ja, dat is natuurlijk.
En gamma
schuttingen.
Schuttingen.
Ja. Ja, en dat stimuleert ook niet om er op de fiets of lopend heen te gaan. Hè? Want als je vanuit een omliggende buurt dan denkt van, nou, laat ik maar een keer lopen naar mijn winkeltje. Ja, dan moet je door al die geparkeerde auto's moet je heen lopen. Dat is natuurlijk geen. Ja, misschien ben ik ook een beetje een romanticus hoor. Dus misschien dat heel veel mensen zeggen van boeien, wat kan mij het schelen.
Mm.
Maar ik vind.
Nee, ik snap het wel. Ja.
Ik vind dat je dat mensen niet aan kunt doen. Dat is niet menselijk, zo'n omgeving. Maar goed, misschien is het ook een beetje persoonlijk. Dus, ja, okay, nou, dus ik zie wel allerlei kansen. Naar,
want oké, het neemt ruimte in. Het is heel ruimte inefficiënt. Maar stel, hoe zou je die ruimte verdelen als parkeren niet langer de default invulling is van de straat?
Ja.
Als je nu even zou, als jij het zou verbeelden, hoe zou je dan vormgeven?
Nou ja, ik heb sowieso woningen. Dat is natuurlijk heel erg nodig. En voorzieningen die vloeien daaruit voort. Het is maar net hoeveel draagvlak daarvoor is. Wat je nu ziet en wat vaak over het hoofd wordt gezien, is dat het draagvlak voor voorzieningen in veel oude tuinsteden juist is afgenomen. Door gezinsverdunning. Als ik alleen al naar Heerengewaard kijk, waar ik ben opgegroeid in mijn wijk. Die wijk werd gebouwd rond 1970. Was de gemiddelde woningbezetting 3,5 of zo. Misschien wel hoger nog. Al die kinderen. En ook lang niet zoveel echtscheidingen. Als je nu kijkt in diezelfde buurten. Vergrijst. Gebroken gezinnen. Veel minder kleine kinderen. De gemiddelde woningbezetting is gekelderd. Die is nog maar maximaal 2,5.
Per woning?
Per woning. Het aantal mensen wat gemiddeld in één woning woont.
Ja, okay.
Nou ja. Dus als het aantal inwoners van zo'n wijk zoveel is gedaald. Is natuurlijk het draad van voorzieningen ook gedaald. En die automobiliteit die is op gang is gekomen, heeft dat nog eens een keer verergerd. Want al die auto's die zijn grotere afstanden gaan maken. Die gaan naar winkelcentra, desnoods 10 kilometer verderop. Dus het draagvlak voor voorzieningen in de eigen buurt is gewoon enorm uitgehold. En dat zie je ook. Er zijn gewoon hele plinten zijn gewoon opgeheven. Waar eerst van alles zat. En ook vaak tot verdriet van die mensen zelf. Zeker als ze ouder worden. Potverdorie, alles weg. Schiet eventjes dat boekje van dat God verdween uit Jolwer van Geert Mak. Dat ging dan over een dorp in Friesland, weliswaar. Maar dan zie je natuurlijk hetzelfde. Uitgehold. Maar dat geldt in steeds meer oude tuinsteden ook. Mensen hebben er zelf aan bijgedragen. Want ze hebben zich de auto in laten lobbyen. En ze zijn zelf ook gaan rijden naar steeds verdere bestemmingen. En ze zijn zelf ook niet meer gegaan naar het buurtsuppertje. Totdat het weg was. En dan zei iedereen van, god, dat is ook wel jammer dit. Het gaf toch wel saamhorigheid en ook wel een beetje gemak voor sommige dingen.
Hmm.
En ik denk als wij meer autotuinsteden weer gaan verstedelijken met meer woningen. En daardoor meer voorzieningen. En daar ook planologische ruimte voor bieden. Dat we wel eens positieve spiralen op gang kunnen brengen. Maar goed, het ruimte bieden is natuurlijk wel de sleutel. Planologische ruimte bieden. Nu is dat lang niet altijd zo. Want we hebben detailhandelsnormen. Het mag niet meer. Dus het is wegbestemd. We hebben parkeernormen. Als je daar iets in een autotuinstad iets nieuws wil bouwen, dan moet je zoveel parkeerplaatsen realiseren.
Oké. Dus als je een nieuw woningcomplex wilt maken, bouwen voor 10 mensen, moeten er ook 10...
Ja, of meer. De parkeernorm in heel veel autotuinsteden ligt ruim boven de 1 zelfs. 1,5, 1,8. Een beetje afhankelijk van waar je kijkt. En die zijn vastgelegd in omgevingsplannen. Dus zijn juridisch vrij hard. Dus we hebben onszelf enorm klem gezet. Als je nu woningen wil bijbouwen in zo'n wijk. dan hebben we dat eigenlijk met z'n allen heel erg moeilijk gemaakt. En de parkeernorm die is daar een enorme belemmering in. En dus ik denk, mijn grootste pleidooi in, en ook voorstel nummer 1 in mijn essay is dus ook van, we moeten van die parkeernormen af.
Hmm.
En ik hoor wel vaak van, we moeten ze flexibiliseren of we moeten ze verlagen. Dat vind ik eigenlijk, dus ook prima om die discussie te voeren. Maar ik vind het een beetje slappe hap. Het is alsof ik mijn vrouw sla en ik ga dan afspraken maken dat ik mijn vrouw voortaan wat minder hard sla.
Hmm.
Dat is beter dan dat het eerst was. Maar het slaan van mevrouw is überhaupt het probleem, denk ik. En dat is hetzelfde met parkeernormen. Het is een heel raar mechanisme dat wij autoparkeerplaatsen verplicht stellen.
Hmm.
Zelfs als ontwikkelaars of toekomstige bewoners er zelf niet om vragen.
Ja.
Dus het is ook een vrijheidsberoving.
Ja, precies. Ja. Maar is dat ook noodzakelijk omdat er dan geen openbaar vervoer is?
Nee, de parkeernormen hebben een lange geschiedenis. Ze zijn al geïntroduceerd in Amerika in de jaren 30. En opgeschaald na de Tweede Wereldoorlog, ook in Nederland. En gelukkig in Nederland wel wat meer met de handrem erop dan in Amerika. In Amerika hebben ze ervoor gezorgd dat hele binnensteden zijn uitgehold, geperforeerd.
Hmm.
Dat is hier natuurlijk gelukkig niet gebeurd door heel veel burgerprotesten.
Ja.
Maar die parkeernormen zijn wel een soort, planologisch ritueel geworden, waar maar heel weinig mensen vragen bij stellen, want ja, het is nu helemaal zoals het is. Maar ik stel die vraag wel. En gelukkig wel steeds meer mensen, ook in Amerika, want ik vind het buitengewoon interessant. Dat blijkt ook uit mijn literatuuronderzoek, dat juist in Amerika heel veel steden hun parkeernormen aan het afschaffen zijn. Omdat ze juist daar hebben gezien van, onze stad is nu zo geperforeerd. We moeten het toch maar eens anders gaan doen. Maar ik denk dat we dat ook in Nederland moeten gaan doen. En we moeten niet door zelfbedachte normen laten opleggen dat wij autoparkeerplaatsen moeten maken.
Ja.
Daar moeten we gewoon zelf over gaan.
Mm.
Dus ik zou zeggen, als wij in een autotuinstad een parkeerterrein willen urbaniseren, dan moeten we daar gewoon buurtgesprekken over voeren, wijkgesprekken. En moeten wij gewoon ontwerpers, die met uitnodigende ontwerpen komen. En buurtbewoners moeten we gewoon bepraten van hoe kunnen wij deze wijk gaan verbeteren. En als ik hou ook van vrijheid, hè. Als de hele wijk zegt, wij vinden autoparkeerplaatsen belangrijker dan woningen. Prima, leggen we parkeerplaatsen aan. En dan proberen we het in een andere wijk. Ik wil niks op het gebied van misschien wel deels mijn persoonlijke fascinaties aan mensen opleggen.
Nee,
als mensen midden in parkeerterreinen willen wonen, prima. Maar ik hou vol dat als je maar goed genoeg bespreekt en goed genoeg alternatieven op tafel legt met goede ontwerpers, dat mensen te porren zijn voor andere dingen.
Hmm.
En dat gun ik ze ook.
Ja, precies. Zo'n parkeernorm, is dat eigenlijk gelobbyd door de auto-industrie ook? Of?
Ja, ik werp die vraag wel op. Ik weet dat niet precies. Al is het maar omdat lobby's natuurlijk altijd een beetje in de schimmige wereld zich afspelen. Dat, zo gaat het nou eenmaal. Mm-hmm. Wat ik wel weet is dat de opkomst van de automobiliteit en het ruimte maken in de stad voor automobiliteit wel een gevolg is van heel krachtige lobby's. En dat is begonnen in de jaren 20 al. In de jaren 20 waren de stadstraten nog shared spaces. Nu denken we dat het hip is, shared space, maar dat was toen heel normaal.
Hmm.
De hele straat was gewoon publieke ruimte voor iedereen. Dat was heel normaal in alle straten. En rond 1930 is dat onder een enorme druk van de autolobby is dat omgezet. In rijbanen voor autoverkeer en trottoirs voor voetgangers. En voetgangers mochten dan ook niet meer op de rijbaan, zeg maar. In Amerika mocht het niet meer, in Nederland mag het nog wel, maar ja, het pleit was in feite hier ook beslecht. Het was eigenlijk weggegeven aan de auto.
Mm.
En ook in de jaren 60, toen de automobiliteit natuurlijk gigantisch is opgeschaald, met stadsdoorbraken en rijkswegenprogramma's en dergelijke, is de autolobby natuurlijk enorm geweest. ook van de AWB in Nederland. En in hoeverre ze, dus om terug te komen op je vraag, ze ook de introductie en ook de verhoging van parkeernormen, of ze daar, hoe groot die rol van de lobby is geweest. Ik vermoed best groot, maar dat kan ik niet hard maken.
Nee, oké. Okay. En laatste vraag. Welke rol zie jij voor jezelf of beleidsmakers in het algemeen om die problemen tussen auto, stad en mens aan te pakken?
Sowieso in het klein op allerlei manieren, omdat ik natuurlijk ambtenaar ben bij de gemeente Amsterdam, planoloog. Maar ik merk ook dat daar zitten twee grote beperkingen aan in mijn rol als ambtenaar bij de gemeente Amsterdam. Ten eerste, het is Amsterdam. En in Amsterdam, zeker binnen de ring, is het pleit wel zo ongeveer beslecht. De auto doet daar steeds meer stapjes terug. Dus dat is eigenlijk niet eens meer zo'n interessant vraagstuk voor waar we hiervoor zitten. Mm-hmm. De grootste vraagstukken liggen in de autotuinsteden, in de rest van Nederland. En daar is eigenlijk veel meer te doen nog. Ik heb ook jaren in Den Helder gewerkt. En ja, daar was natuurlijk het hele discours over automobiliteit totaal anders. En ten tweede ben je als ambtenaar enorm beperkt, omdat je ambtenaar bent. Niet vrij uit kunt spreken. Je kan niet zomaar allerlei dingen gaan roepen die ver buiten het beleid gaan. En je merkt ook hoe vast het beleid vaak nog zit. Hè? Zoals die autoparkeernormen, als je er bij de gemiddelde gemeente aankomt van, nou, goh, laten we die maar eens afschaffen. Nou ja, forget it. En vaak niet eens omdat ze er zulke hele goede redenen voor hebben. Dat is allemaal van, ja, het ligt gevoelig, hoor je dan vaak. Ja, maar ja, dat snap ik ook wel. Maar ja, ik hoop in mijn essay toch wel genoeg redenen op tafel gelegd te hebben. Mm-hmm. Dus je zit als ambtenaar ook best wel een beetje vast. En beleidstaal is altijd heel voorzichtig. En daarom vond ik dit essay voor mijzelf een interessant project. Omdat ik stel duidelijk in mijn voorwoord en ook hier dat ik het heb geschreven op persoonlijke titel. Ik zit hier ook op persoonlijke titel.
Mm-hmm.
En het is weliswaar, de wereld is niet zo zwart-wit als dat het soms hopen dat het is of denken dat het is. Natuurlijk zit ik hier een beetje als ambtenaar. Ik zeg dat ik ambtenaar ben. En dat boekje is ook mede mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam.
Ja.
Maar ik had wel 100% redactionele vrijheid. En dat gaf me ook de mogelijkheid om dat met een taal te schrijven die ik als ambtenaar nooit had kunnen doen. En ook om gewoon me niets aan te trekken van beleidskaders in Nederland en wat gebruikelijk is en wat gevoelig ligt. Ik roer allerlei gevoeligheden aan.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat juist nodig is om de discussie beter op gang te brengen. Dus dat was mijn lol eraan. Ik vind het ook leuk om met taal te werken. Ik heb ook veel lezers gehoord die vonden dat het grappig was. Daar ben ik heel blij mee, want je moet het ook een beetje licht houden met z'n allen.
Mm-hmm.
En ik denk dat dit ook een goede aanvullende manier is, los van wat de overheid in de dagelijkse praktijk al doet, om de discussie los te weken. En daar was mijn werk ook wel gevoelig voor. Nou, doe het maar een beetje langs de zijlijn. Dat vinden we ook eigenlijk wel leuk ook.
Goed, ja.
Ja.
Mooi. Ja, het is een mooi essay geworden.
Ja.
De stad en de auto op weg naar een auto-onafhankelijk mens.
Onafhankelijke mens.
Onafhankelijke mens. Uitgeven bij Valis. En ik wil jou bedanken, Martin, voor het interview.
Ja, graag gedaan. Zegt het voor.
Ja, is goed. En voor de luisteraars, die wens ik een prettige zondag verder.